En dan is het nu tijd voor onze historische rubriek. Deze keer met Jessica Melis, meubelrestaurateur en meubelmaker. Welkom weer.
Dankjewel.
Vorige maand was je ook hier in de uitzending. En toen heb je iets verteld over wat is nou oud qua meubels, wat is vintage en wanneer is iets antiek. En vandaag gaan we het hebben over stijlperiodes in de meubelgeschiedenis. Nou, als er iemand expert is daarin, dan ben jij dat wel. Om jou meteen maar eens een vraag te stellen voor natuurlijk iedereen die thuis nu zit te luisteren. Wat zijn nou de meest voorkomende stijlen die je mogelijk in huis kunt hebben?
Ja, veel mensen zouden meubelen kunnen hebben uit de ampierperiode. En de ampier is eind 18e eeuw ongeveer, rond 1790, 1880. Dan heb je het echt over een antiek meubel. En vaak zijn dat kabinetten, dus de grote kasten. Die zijn dan vaak ingedeeld met twee grote deuren. Dat is het middendeel van de kast onderstel met drie grote lades en een mooie kroonlijst bovenop. Echt een siermeubel voor een huis, maar vooral ook een bergmeubel.
En die komen nog in de huidige woonkamers voor, om zo te zeggen.
Ja, met enige regelmaat restaureer ik een kabinet. En die kom ik veel tegen bij de klanten.
En wat nog meer?
Na de ampier komt de Biedermeierperiode. Dan heb je het over sets van eetkamertafel met stoelen. Dat is het meest bekende eigenlijk. De stoelen met die mooie ronde rugleuningen. Mooi warm hout, noodhout vaak. In combinatie met zwarte details.
En dan de periode die daarop volgt?
Daarna.
Laten we maar even gewoon het rijtje afgaan. Ja. Van, kunnen we even nu rondkijken in de huiskamer of misschien op zolder. Of als we morgen bij oma op visite gaan, even bij oma rondneuzen. Van wat staat er allemaal? Maar welke stijlen zijn er nog meer?
Nou, de Biedermeierstijl volgt de Art Deco-periode. Dus dan hebben we het over de meubelen van Tonnet. Die Tonnet begon met het buigen van hout. Dat was in die tijd heel modern. Nu vinden we het eigenlijk normaal, de ronde gebogen vorm in hout. Toen was dat heel bijzonder. Denk dan aan de caféstoelen. Veel mensen hebben dat soort stoelen tegenwoordig in huis staan rondom een strakke tafel of rondom juist weer een tafel, ook uit die periode. Dan krijg je de Amsterdamse schoolbouwhuisperiode. Dat is dan weer een reactie op die Art Deco-periode, dus een wat strakkere stijl. Meubelstijlen volgen elkaar op. De ene periode is wat uitbundiger, de andere periode is wat strakker. Soms lenen bepaalde periodes ook weer details en onderdelen van elkaar. Zo gaat het eigenlijk altijd door in de geschiedenis.
Wat is de vroegste geschiedschrijving, zeg maar, als het gaat over meubelstijlen? Wanneer is het allemaal begonnen?
Dat is begonnen in de oudheid. Toen waren er nog niet veel meubelen, maar mensen moesten natuurlijk toch leven. Er werd veel op de grond geleefd. Dat is niet comfortabel. Dus mensen gingen bedenken van hoe kan je nou comfortabeler leven. Er werden elementen bedacht om op te kunnen zitten, om te kunnen liggen, om aan te kunnen eten. En dat is in de oudheid begonnen. De Egyptenaren die gingen daarmee verder. Daarop volgen de Grieken en de Romeinen en dan komen we terecht in de middeleeuwen. Dat gaat allemaal heel ver terug, dus daar ga ik even snel doorheen. Dan komen we in de bouwkunst de stijlen Romaans, Gotiek, Renaissance tegen. Die kom je veel tegen in de kerken. Die zijn uit die tijd overgebleven. Bouwkunst, meubelkunst, interieur, mode. Het loopt allemaal een beetje gelijk door de eeuwen heen. Eén periode ontwikkelt zich wat sneller dan de andere periode. Uiteindelijk komen we dan vanuit de Renaissance in de barok terecht. Barok kennen de meeste mensen wel van heel uitbundige sierelementen. Details, ook in de muziek is dat vaak hele uitbundige muziek. Nou, dat zie je eigenlijk ook terug in de meubelkunst en de schilderkunst bijvoorbeeld.
Dus eigenlijk volgt het allemaal elkaar op en zijn reacties op elkaar.
Ja, heel veel meubelstijlen reageren inderdaad op elkaar. Ze lenen details, dat wordt weer aangepast. Een drukke stijl wordt vaak afgewisseld met een minder drukke stijl. Van symmetrie wordt er dan overgestapt naar asymmetrie. En een mooi voorbeeld daarvan zijn de Lodewijkstijlen die in Frankrijk zich ontwikkelden. heb ik het over Lodewijk de 14e. Dat was een regeerder van Frankrijk. Een prachtig kasteel. Versailles heeft hij veel invloed gehad over de inrichting van het kasteel. In die periode was dus de barokperiode met de symmetrische versieringen. Heel, heel drukke stijl. Lodewijk 15e dacht van, nou, ik kan dat nog beter, nog uitbundiger. Die leefde in de rococo-periode en die ging juist weer allerlei asymmetrische figuren toepassen. Wat dus nog drukker is. Het was dan al krullerig en het werd dan nog drukker door de asymmetrie ervan. En Lodewijk 16 dacht van, dat is allemaal prachtig, maar ik wil er toch weer strak toch rust in het interieur brengen. En zo komen we in het klassicisme terecht. En dan is de stap klein naar de ampierperiode, zoals ik vertelde van de kabinetten.
En dan wordt het al wat kansrijker dat je dat in huis hebt. Want ja, wat je net vertelde, die zijn waarschijnlijk alleen maar in musea nog te vinden.
Ja, grote kans. Ja, en, dat zijn drukken en meubelen die heel tijdrovend waren om te maken. Vaak verguld, vaak dure houtsoorten. Dus dat kon de gewone burger moeilijk aanschaffen.
En nu vertel je ook over de stijlen en het sierlijk of het minder sierlijk. Maar ook qua functionaliteiten van meubels. Zijn daar nog interessante weetjes die je kunt herkennen?
Bijvoorbeeld de tafels. Nu wil je graag een tafel met strakke poten. Een paar eeuwen geleden, bijvoorbeeld in de Gouden Eeuw. In die tijd werden er prachtige tafels gemaakt. Tafel was vaak het centrale deel van de leefruimte. Was een pronkmeubel. Tegelijkertijd werd er ook echt op die tafel geleefd. In die tijd was het helaas zo dat er ook veel ongedierte in huis rondliep. Dat was nu eenmaal zo. Nu is de hygiëne beter dan toen. Toen liepen de muizen rond en de sierelementen van de tafelpoten die werden ook tegelijkertijd gebruikt om de muizen tegen te houden. De muis kon wel recht omhoog klimmen, maar niet om bijvoorbeeld een bolle versiering heen in de bolpoten van die tafels.
Dus de poten werden zo gemaakt dat er geen muis omhoog kon eigenlijk.
Ja, precies. Ja.
Dus ja, het was niet alleen maar voor de show.
Nee.
Het was ook nog functioneel.
Ja, functioneel en decoratief.
En heb jij voor jezelf een periode die het meeste aanspreekt? Als je nu zo die hele geschiedenis doorloopt?
Ja, mij spreekt het meeste de Art Deco-periode aan. Ik hou toch van het meer wat strakkere. En dan in combinatie met het mooie ambacht wat er toen toegepast werd. Mooie warme houtsoorten, maar wel strak.
Nou, leuk. Ja. Dank je wel voor je toelichting en je uitleg. En ik denk dat wij met jouw informatie toch thuis ook even kunnen gaan kijken van wat er allemaal staat. En of daar iets bijzonders tussen staat. Misschien lukt het om hem... Ja, dateren moet je natuurlijk aan de experts overlaten. Maar misschien dat je toch een beetje kan zien of het overeenkomt met een van de stijlen die jij genoemd hebt. Volgende maand weer een aflevering. En dan gaan we het hebben over?
Dan lijkt het me leuk om wat te vertellen over houtsoorten. En in welke landen die voorkomen. En hoe je een houtsoort kan linken aan een periode.
Dus wat zegt een houtsoort over de periode waarin de meubel gemaakt is?
Ja, periode en land.
En dan ook, denk ik...
Ja, onderhoud is dan heel...
Ik durf nooit zo goed met meubels als het oude meubels zijn. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig naar het onderhoud.
Ja, dat is ook een interessant onderwerp. En dat is ook heel belangrijk in combinatie met de houtsoort. Je kan niet op iedere houtsoort dezelfde onderhoudstoepassing toepassen.
De volgende keer dus gaan we het daarover hebben.
Ja.
Dankjewel weer en tot volgende maand.
Tot volgende maand.